De kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee J.C. Breugem uit Boven Hardingsveld voorgaat. De schriftlezing voor vanavond is uit 1 Koningen 17. Kerkdiensten voor 2 augustus. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee J.P. Ouwehand uit Houten voor te gaan. En in de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Adelange uit Nieuw-Lekkerland voor te gaan. Er zijn 3 collecten. De eerste is voor de diaconie, de tweede voor de kerk. De derde collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De collecten vinden plaats bij de uitgang. De voorzang nu is Psalm 72, vers 6. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. We willen u vragen de psalmen in de dienst ingetogen te zingen. De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde heeft geschapen en die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die zal komen en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen op Psalm 27, het eerste vers. God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? Psalm 27 en daarvan vers 1. God stuurt Elia naar Zarfat, het heidense Zarfat. En ook daar werkt en woont God. We zingen dat met Psalm 117. Loof, loof de Heer, gij heidendom, gij volken, prijst zijn naam alom. Dat zingen wij als antwoord op onze geloofsbelijdenis. In gehoorzaamheid aan het heilig woord van God en in dankbare verbondenheid met de wereldwijde gemeente van Jezus Christus belijden wij nu met elkaar het algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. En ik nodig u en jullie uit om dat stil voor jezelf met mij als volgt mee te doen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is hij gekruisigd. Hij is gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Ten derde dag is hij wederom opgestaan uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van mijn zonden. De wederopstanding van mijn lichaam. En ik geloof en ik verwacht het eeuwige leven. Amen. minuten zullen wij samen gaan bidden. Getrouwe God en Vader, wij komen aan het begin van deze dienst voor uw heilige aangezicht samen in ons gebed. Want dat is, Heere, onze diepe behoefte om u te ontmoeten. Om uw ogen door het geloof op te zoeken en naar uw hartenklop te luisteren. Wij danken u, o God, uit het diepst van ons hart dat u ons hier samenbrengt met een deel van uw gemeente. Een klein deel nog maar. De maatregelen hebben zoveel invloed dat wij lang niet allemaal in de kerk kunnen komen. En daarom ook voor een gedeelte thuis deze dienst zullen meebeleven. Wij bidden u voor elkaar. Hier in de kerk en thuis waar we mee luisteren of meekijken. Wij bidden u dat u door de techniek heen en hier in dit huis zelf erbij bent. Dat u ons door de krachtige leiding van uw Heilige Geest meeneemt in uw woord. Het woord dat zo geopend wordt. Het woord dat wij met elkaar zullen overdenken. En wat tot ons komt door de verkondiging. Heren, wij bidden u om uw zegen daarover. En dat is geen formaliteit dat wij dat zo uitspreken aan het begin van deze dienst. Dat hoort er nou eenmaal bij, kunnen we denken, maar het is onze dringende nood. Wij kunnen niet zelf. Wij kunnen niet zelf uw woorden openen en de boodschap daaruit verstaan. Daarvoor zijn wij doof. En blind, van u vervreemd. Wij verstaan uw stem niet vanzelfsprekend. En daarom bidden wij u, o God, open onze harten, open onze ogen, open onze oren om te horen, om met het hart te verstaan, ja ook met het verstand te begrijpen wat u door uw woorden heen te zeggen heeft. Ook als de boodschap tegen ons ingaat. En dat doet hij, want uw woord ontmaskert ons als zondaren. Niets meer en niets anders dan dat. Zondaren, dood door misdaden en zonde. Vijanden van u, van huis uit. En waar u komt, zo zullen we ook vanavond horen. Waar u komt, komen andere machten en krachten in beweging. Dat kunnen we tot in het diepst van ons hart ervaren. Door de aanvechting en de strijd die losbreekt. Zongen dat met Psalm 27. God is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? Maar het ging ook over de macht van de boze. Die is er wel degelijk. Die wordt door u omvergestoten. Heer, en dat bidden wij u ook voor onszelf. Dat dat gebeurt. Wanneer in ons hart de storm opsteekt. Of wanneer wij thuiskomen en daar de boze zich keert tegen u, tegen uw woord. En alles wat we ontvangen hebben probeert weg te slaan. Heer, wij vragen u om het oude woord, wat wij vanavond overdenken, dat ons terugneemt naar een tijd die ver vervlogen is. Honderden jaren voor de komst van Christus. Wij bidden u dat dit oude woord ook voor ons vandaag alles te zeggen heeft. Laat het meer zijn dan een geschiedenis die wij met elkaar zullen aanhoren. En waarvan we kunnen zeggen, ja, zo was het met Elia, zo ging het met de weduwe in Zarfat, zo ging het met haar zoon. Maar neem ons mee en maak ons in die geschiedenis ook deelgenoot van wat u doet. Heren, wij vragen u om uw zegen voor ons allen. Ook voor de kinderen, de jongeren. Win onze aandacht in voor uzelf. Spreek ons allemaal aan, zoals we hier bij elkaar zijn of thuis meeluisteren. U kent onze verscheidenheid. U weet waar we zo in ons persoonlijke leven mee te maken hebben. En wat ook helemaal onze luisterhouding kan bepalen. We horen graag een woord dat van toepassing is op ons leven. En de ene hoort dan dit en de ander hoort dan dat. En dat is mooi, wat uw geest, die gebruikt die ene boodschap om ons allemaal te bedienen. Heere, spreek ons allemaal aan, ook in de soorten mensen zoals we bij elkaar zijn. Er zijn mensen die misschien verlangen naar een hele doordachte preek. En weer anderen die verlangen naar woorden voor het hart. Meditatieve woorden, klanken van het evangelie die ons verblijden en vertroosten. En weer een ander die verlangt naar een boodschap voor zijn handen en voeten. Zo kunnen we in elkaar zitten. Met alle verschillen die we hebben. Heere, geef dat het ene woord, ook nu, alle soorten mensen raakt. Heere, wij vragen u om uw hulp en leiding. Ook om een beetje aan elkaar te wennen als we elkaar niet kennen. En een nieuw gezicht, een nieuwe stem hier zo op deze preekstoel staat en het woord vertolkt. Heere, geef dat we aan het einde van de dienst mogen zeggen: de Heere was erbij. Dat is het allerbelangrijkste. De Heere was erbij. En dat uw woord openging. En dat het goed was om op deze plaats bij elkaar te komen. Heere, zegen iedereen die een taak heeft. We bidden u in het bijzonder voor de organist die de gemeentezang mag vertolken. We zijn u dankbaar dat er gezongen wordt. Soms moeten we ons inhouden, omdat de woorden ons hart meenemen en onze stem daarbij. Maar we mogen zingen. We kunnen zingen tot uw lof en tot uw eer. En ook alle andere gevoelens kunnen we uitzingen hier in dit huis. Zegen hem. Zegen ook de broeders van de kerkraad die dienst doen. De koster die u als taak gegeven heeft om hier de goede orde van het huis te bewaren. Zegen ook alle andere mensen die hun schouders onder deze dienst hebben gestoken om zo de gemeenteleden op de goede plek te wijzen. En ook om toe te zien dat het gebruiksplan goed wordt opgevolgd. Heere, wees met ons allen. Dat bidden we van u. Niet omdat wij dat verdienen. Maar alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik neem u vanavond mee in een prekenserie die ik in de gemeente boven Haringsveld aan het houden ben. Voor een gedeelte ook nog moet houden, zoals de episode die wij vanavond zullen horen in de verkondiging. Het gaat over Elia, de man Gods, en we lezen dat in 1 Koningen 17. In 1 Koningen 17 staan alweer verschillende hoofdstukken, kan je zeggen, uit het leven van Elia, de profeet. Het eerste hoofdstuk sluit eigenlijk af bij vers 1 en daarna komt het tweede hoofdstuk bij de beek Krit. Daarna komt Elia in Zarfat aan en is er olie en is er meel en dat houdt ook niet op. Maar daarna, en daar gaan we vanavond over nadenken met elkaar, daarna de geschiedenis van de zoon van deze weduwvrouw die sterft en die door Elia weer wordt opgewekt, door de God van Elia, moet ik zeggen. Laten we met elkaar lezen uit 1 Koningen 17 en daar luidt het heilige en gezaghebbend woord van God als volgt. En Elia, de Tisbiet uit de inwoners van Gilead, zei tegen Agab: zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. Daarna kwam het woord van de Heere tot hem: ga weg van hier, keer u naar het oosten en verberg u bij de beek Krit die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En het zal gebeuren dat u uit de beek zult drinken. Verder heb ik de raven geboden om u daar te onderhouden. Hij ging dan op weg en deed overeenkomstig het woord van de Heere. Hij ging wonen bij de beek Krit die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En de raven bracht hem 's morgens brood en vlees en 's avonds brood en vlees. En hij dronk uit de beek. En het gebeurde na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde, want er was geen regen in het land gevallen. Toen kwam het woord van de Heere tot hem: sta op, ga naar Zarfat dat aan Sidon toebehoort en woon daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden om u te onderhouden. Vervolgens stond hij op en ging naar Zarfat. Toen hij bij de ingang van de stad kwam, zie, daar was een weduwvrouw hout aan het sprokkelen. Hij riep tot haar en zei: haal toch een beetje water voor mij in deze kruik, zodat ik kan drinken. Toen ze op weg ging om het te halen, riep hij haar na en zei, breng toch ook een stukje brood voor mij mee. En ze zei, zo waar de Heere uw God leeft, ik heb geen broodkoek meer, behalve een handvol meel in de pot en een beetje olie in de kruik. En zie, ik ben een paar stukken hout aan het sprokkelen. Zodra ik thuis kom, ga ik het voor mij en voor mijn zoon klaarmaken. Daarna zullen we het opeten en sterven. Maar Elia zei tegen haar, wees niet bevreesd, ga, doe overeenkomstig uw woord, maar maak er eerst voor mij een kleine koek van en breng die bij mij. Maak daarna voor u en voor uw zoon iets klaar. Want zo zegt de Heere, de God van Israël, het meel in de pot zal niet opraken en in de kruik zal het aan olie niet ontbreken, tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. Zij ging en deed overeenkomstig het woord van Elia. Zo at zij en hij en haar gezin vele dagen. Het meel in de pot raakte niet op en in de kruik ontbrak het niet aan olie, overeenkomstig het woord van de Heere dat hij door de dienst van Elia gesproken had. Het laatste gedeelte is onze tekst voor vanavond. Het gebeurde na deze dingen dat de zoon van deze vrouw, de vrouw van het huis, ziek werd. Zijn ziekte werd zeer ernstig, totdat er in hem geen adem overbleef. Toen zei ze tegen Elia, hoe heb ik het nu met u, man Gods? Bent u bij mij gekomen om mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen en om mijn zoon te doen sterven? Maar hij zei tegen haar, geef mij uw zoon. Hij nam hem van haar schoot en droeg hem naar boven, naar het bovenvertrek waar hij zelf woonde. En hij legde hem neer op zijn bed. Hij riep de Heere aan en zei, Heere, mijn God, hebt u dan ook deze weduwe, bij wie ik als vreemdeling verblijf, zoveel kwaad gedaan, dat u haar zoon gedood hebt? En hij strekte zich driemaal over het kind uit en riep de Heere aan en zei, Heere, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. De Heere luisterde naar de stem van Elia. En de ziel van het kind keerde in hem terug en het werd weer levend. Elia nam het kind op en bracht het vanuit het bovenvertrek naar beneden, in huis, en gaf het aan zijn moeder. Toen zei Elia, zie, uw zoon leeft. Toen zei de vrouw tegen Elia, nu weet ik dat u een man Gods bent en dat het woord van de Heere in uw mond waarheid is. Het gaat er diep aan toe, kan je wel zeggen, in Zarfat. De klacht, het gebed, de aanvechting, maar ook de verwondering. Het klinkt er allemaal in door. We zingen dat uit met Psalm 77, waar dat ook in vertolkt wordt. De klacht, de aanvechting en de verwondering. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. En heilig zijn ook God uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen. We zingen Psalm 77, vers 7 en 8. Gemeente des Heren, het woord van God, onze tekst voor deze avond, komt uit 1 Koningen 17 en daarvan vers 17 tot en met 24. Als een kernmoment lees ik vers 21 tot en met 23 aan u voor. En hij strekte zich driemaal over het kind uit en riep de Heren aan en zei: Heren, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. De Heren luisterde naar de stem van Elia en de ziel van het kind keerde in hem terug. En het werd weer levend. Elia nam het kind op, bracht het vanuit het bovenvertrek naar beneden in huis en gaf het aan zijn moeder. Toen zei Elia: zie, uw zoon leeft. Op leven en dood. Dat is het thema voor deze dienst. Op leven en dood. We gaan 5 stapjes met elkaar maken vanavond. In 5 stapjes willen wij door deze geschiedenis, deze tekst heen lopen. Het eerste stapje is een vraag. Naar aanleiding van vers 17 en 18. Straf van God. Vers 19 en 20 zijn klacht tot God. Vers 21 en 22 gebed tot God. Vers 23 gaat over de gave van God. En vers 24, de belijdenis van God. Straf van God, klacht tot God, gebed tot God, gave van God en belijdenis van God. Nou, 5 punten, die heb je niet in 1 keer in je hoofd zitten, denk ik. Dus ze zullen zo in de loop van de preek nogal een keer herhaald worden. En ik ben ook gewend om bij elk punt even het stukje tekst erbij te lezen waar het dan over gaat. Dat is misschien ook wel fijn om je Bijbel gewoon klaar te houden. Dan kunt u meelezen en dan volgen we zo deze tekst. Gemeente jongens en meisjes, ik denk dat wij het verwijt van deze vrouw heel goed kunnen meevoelen. Je doet iets goeds. Je geeft een vluchteling onderdak in je huis. Maar dan lijkt je een hoop ellende binnengehaald te hebben. Goed wordt met kwaad vergolden. Zo kan je, als je deze geschiedenis oppervlakkig leest, wel denken en voelen. Hier wordt goed met kwaad beantwoord. Zo lezen wij in vers 17 en 18. Het gebeurde na deze dingen dat de zoon van deze vrouw, de vrouw des huizes, ziek werd. Zijn ziekte werd zeer ernstig, totdat er in hem geen adem overbleef. Toen zei zij tegen Elia: hoe heb ik het nu met u, man Gods? Bent u bij mij gekomen om mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen en om mijn zoon te doen sterven? Lang, heel lang lijkt het hier goed te gaan in Zarfat. De belofte van Elia, het woord van de Heer, kwam uit. Elke dag als die vrouw haar meelton weer opende, zat er meel in. En als ze haar kruikje omkeerde om het meel tot deeg te maken, kwam het er weer uit tot de laatste drup. Elke dag genoeg voor het dagelijkse brood van deze vrouw, haar zoon en ook Elia. Zo ontkomen zij met z'n gedrieën aan de hongerdood. In het land van Baal, dicht bij Sidon, daar bewijst de Heere zich de levende God. Maar dat roept om reactie. Niemand minder dan Satan komt zelf in beweging. Want hij voelt zich in eigen huis aangevallen. In eigen huis? Maar deze weduwe woont toch in dat huis? Ja, dat klopt. Maar toch reageert Satan hier met dodelijk geweld. Het wordt één op één verbonden met het dagelijkse wonder dat de Heere hier zo werkt door de mond van de profeet. Elke dag eten, elke dag was er weer brood om te bakken. Eén op één wordt dat eraan verbonden. Het gebeurde na deze dingen dat de zoon van de vrouw, ja de vrouw van het huis, ziek werd. Die vrouw wordt hier ineens niet meer weduwe genoemd. Maar de vrouw van het huis. Je moet het ook niet met een naamval vertalen. Want dan denk je inderdaad, Hier gaat het om de huiseigenares. Zij die in het gezin de hoofdverantwoording heeft nu de man is weggevallen. Dat staat er niet. In het Hebreeuws staat hier, zij is de baal van het huis. Zo'n vrouw komen we ook tegen in Endor, waar Saul een medium raadpleegt. De vrouw met een waarzeggende geest, die de doden, de geesten van de doden bezweert. Die in contact lijkt te staan met de onderwereld, maar in werkelijkheid dus de spreekbuis is van de duivel. Die komt naast de verwijzing naar Endor, 1 Samuel 28, vers 7, ook dit soort mensen tegen in de profetie van Nahum 3. En daar wordt ze een meesteres in toverijen genoemd. Dus de vrouw is niet zomaar een onschuldige weduwe, maar de vrouw van het huis. Ik weet niet of u die zag aankomen, maar niets wijst erop dat Elia hiermee had gerekend, dat hij onder dit dak zou komen. Maar alles wijst er wel op, gemeente, dat hij in het eigen huis van de boze moet zijn. Satan zelf komt in beweging. Dit kan hij niet over zijn kant laten gaan. En hij reageert met dodelijk geweld door de zoon van deze vrouw naar de keel te vliegen. En binnen no time sterft die arme jongen. Hij ontneemt het kind zijn levensadem. Er staat letterlijk, er bleef geen adem in hem over. Hij doet exact, en zo is de Satan ook te herkennen. Hij doet exact het tegenovergestelde van God. Bij de schepping van de mens lezen wij dat God de mens uit het stof van de aarde formeerde en zijn adem in zijn neus blies. En hier ontneemt hij die. Zo laat de duivel zich kennen. Hij wordt door de Hebreeënbrief de machthebber van de dood genoemd. En hij geeft dan ook niet graag gewonnen. Hij wil niet graag aan invloed inleveren. Je ziet het ook bij andere geschiedenissen. Bijvoorbeeld bij de maanzieke jongen. Zodra deze jongen bij de Heer Jezus komt, dan zie je dat die boze geest, die demon, hem helemaal te pakken neemt. Zodat hij als dood op de grond neervalt. Als dood, het scheelt niet veel. De zonen van Xeva maken kennis met eenzelfde soort demon. Ze proberen het uit om in naam van Jezus een man van zijn boze geest te bevrijden. En die boze geest die springt op hun. Het is om bang, om ontzettend bang van te worden. Zo leren we dan ook door deze geschiedenis, gemeente, dat wij beter inderdaad maar kunnen vrezen voor de boze en voor zijn invloed. En als je iemand vreest, jongelui, dan blijf je ook ver bij iemand vandaan. Ik hoef misschien niet te waarschuwen tegen occultisme. Alhoewel, schijnt op middelbare scholen wel te gebeuren. Zo hoorden we ook van onze vorige school, de Prins Maurits in Middelharnis. Ik hoef natuurlijk niet te waarschuwen tegen duistere muziek. Die lijkt wel gecomponeerd door de demonen van de hel. Ik hoef natuurlijk niet te waarschuwen tegen drugs en drank. Of zou ik het toch maar wel doen? Door al die dingen kom je onder invloed van de boze. En wat denk je van de games zoals Warcraft? Je geeft je in het terrein van deze persoon. En hier zie je hoe hij naar buiten komt in zijn ware aard. Hij ontneemt die jongen het leven. Door de zonde kan je ook zeggen, komt de duivel bij je inwonen? En wordt hij baas in huis? En hij wil al heel graag erbij krijgen. Hij wil ruimte voor zichzelf winnen, maar hij geeft niet graag ruimte op. Hier zie je gebeuren wat er gebeurt als hij in zijn ruimte zich bedreigd voelt. Hij bespringt de zoon van die vrouw. Ook de reactie van die vrouw is trouwens wel veelzeggend. Wat heb ik met jou te maken, man van God? Dat zeggen de demonen ook wel vaker. Als legio door de Heer Jezus bevrijd wordt, dan zeggen die geesten dat ook. En het meisje in Filippi, voor Paulus en Silas, ze schreeuwt het uit. Dienstknechten van de Allerhoogste. Satan is zo bang voor de invloed van God en van zijn dienaren. Hij wil die invloed uitbannen en verdrijven. En hij wakkert in je het gevoel aan dat God het beste maar kan vertrekken. Zodat hij zich niet meer in je leven laat horen. Als het zo dicht op je huid komt, schiet het er zomaar uit. Misschien herken je dat wel, wat heb ik met u te maken? Je was zo getroffen door dat verdriet of het ging zo anders dan je dacht. Heere, wat moet ik nog met u? Een afwerende reactie, een verwijt. Het duister verdraagt het licht niet. En hier zegt de vrouw, bent u gekomen om mijn ongerechtigheid, en dat is bij deze vrouw nu wel duidelijk, denk ik, in herinnering te brengen. Is dat nou een terechte vraag? Zou de Heer nou echt daarom deze profeet naar deze vrouw hebben toegestuurd? Om haar, om ons in ons hemd te zetten, om te doen naar onze zonde. Om ons te straffen met narigheid, met ziekte en dood. Natuurlijk is de dood het loon op de zonde. Maar hier wordt het wel in een heel bedenkelijk licht geplaatst. Zoals de vrienden van Job ook doen. Ze zeggen, jij moet gezondigd hebben, want je hebt die ziekte. En hier is hetzelfde aan de gang. Die vrouw die verwijt dat de profeet. Ik heb dus blijkbaar gezondigd en daarom deze ellende. Dat is een verkeerde, onbijbelse gedachte. En voor Job bracht het alleen maar ontzettende kwelling. Moet u ook niet doen. Als u dat zo voelt in uw leven, het zal wel om een zonde zijn. Zo doet God niet. Straf van God, dat vraagteken is denk ik dan nu ook wel duidelijk. Gaan we nu naar het volgende, klacht tot God. Elia doet trouwens al heel wat anders dan de vrienden van Job die ik even aanhaalde. Hij komt hier niet met een antwoord. Hij gaat niet zitten discussiëren met die vrouw. Hij komt ook niet met een uitleg van zo en zo moet je dat nu meteen gaan zien. Je kan je afvragen of hij dat zelf ook allemaal wel paraat heeft. Hij lijkt eerder mee te gaan in haar gedachte dat dit allerergste haar overkomt. Omdat hij als dienaar van God onder haar dak is gekomen. Laten we eerst lezen vers 19 en 20. Maar hij zei tegen haar, geef mij uw zoon. En hij nam hem van haar schoot en droeg hem naar boven, naar het bovenvertrek waar hij zelf woonde. En hij legde hem neer op zijn bed. Hij riep de Heere aan en zei, Heere mijn God, hebt u dan ook deze weduwe bij wie ik als een vreemdeling verblijf, zoveel kwaad gedaan dat u haar zoon gedood hebt? Gemeente, wat gebeurt hier, hè? Elia neemt het kind van de weduwe over. Een heel teer, liefdevol gebaar. Hij draagt het kind naar boven, naar de plaats waar zijn kamer voor hem heeft gemaakt. Legt hem in zijn bed neer. Alsof hij helemaal de verantwoording naar zich toe haalt voor de dood van deze jongen. Geef mij de schuld maar. Zijn dood komt voor mij rekening. Laat mij hierover maar met God spreken. Gemeente, er zijn van die momenten dat deze dienaar van God doet denken aan de Heere Jezus. En dit is een van die momenten. Al kan je ook direct weer daarbij zeggen, ja, maar hij weet nog lang niet alles. Ze denken allebei dat God hierachter zit. De vrouw ziet een verband met haar ongerechtigheden. En Elia denkt dat God kwaad voor goed, voor haar gastvrijheid vergeldt. En dat blijkt dan ook wel in de klacht die hij tot God uitspreekt. Hij roept de Heere aan om zijn klacht aan God kenbaar te maken. Dat kan. En dat mag dus, gemeente. Zeker zoals Elia dat hier doet. Heere, mijn God, vanuit die hele persoonlijke geloofsrelatie met zijn zender, met zijn God. Zo kan het, zo mag het. Heere, mijn God. Zo mag je in alle eerbied je geloofsvragen, je aanvechting, je twijfel bij God uitspreken. Of denkt u dat dat niet mag en dat dat niet kan en dat het ongepast is? Dat de Heere God verbiedt om te klagen. Klagen is natuurlijk wel wat anders dan God op hoge poten ter verantwoording te roepen. Wat heeft u nou gedaan? Dat is een houding die niemand past. Maar wel dat je je geloofsvragen, je vertwijfeling, je aanvechting helemaal uitstort voor God. Dat is een Bijbelse weg. Een weg die door de psalmen met name ook wordt ingewijd. Psalm 22 werd door niemand minder dan de Heer Jezus op de lippen genomen aan het kruis. Mijn God, waarom verlaat u mij? We zongen Psalm 77. En je kan ook denken aan Psalm 142. Ik heb voor zijn aangezicht mijn klacht in mijn benauwdheid voortgebracht. Waar zou je vragen, gemeente, beter kunnen stellen dan bij God? Als je denkt dat het niet mag, dan is het gevaar zo groot dat die vragen in je eigen leven gaan knagen. En op een gegeven moment ook gaan knagen aan het gebinte van je geloof. En je daarmee bij God vandaan drijven. Eigen vragen die in eigen leven leiden, die breken je op. Stel ze aan God, aan wie anders. Niet in de vorm van een verwijt of een beschuldiging. Al gaat Elia wel heel erg ver. Maar niet verder dan de vraag. Hij vult hier niet in. En hij stelt ook niet vast. Maar hij brengt het bij de Heere. Heere, heeft u dan ook deze weduwe zoveel kwaad gedaan? We weten vanuit de Bijbel, als God kwaad doet, dan doet hij dat om de mens te straffen. Zo deed hij dat met zijn volk Israël. En zo deed hij dat ook op andere gelegenheden. Dat de Heer kwaad kan doen. Maar hier is het dus de vraag. Niet voor niets een vraag. Heere, heeft u dan dit kwaad gedaan? Zit u erachter of niet? Maar de Heer heeft het toch zelf bij deze weduwe gebracht. En hij heeft toch zelf beloofd dat het meel in de ton en de olie in de kruik niet zullen opraken. Net zolang totdat het weer regent. Totdat de Baal is ontmaskerd. En de vraag waar het in deze tijd om draait, wie is God, heel helder en duidelijk is beantwoord. Doet de levende God zoveel kwaad? Of is hier een ander in het spel? Eén die ontmaskerd moet worden als de brenger van het kwaad, van de zonde, van de dood zelf. En die vraag, die kunnen we het beste met ja beantwoorden. Hier zit een ander achter. De boze zelf. Nu hebben we twee dingen met elkaar gezien. Straf van God, klacht tot God. En nu gaan we luisteren naar het gebed tot God. Elia stelt zijn vraag, hij brengt het bij de Heere, zei ik. Maar hij blijft niet bij zijn klacht hangen. Bij zijn vraag die hij heeft, bij de weg die God zou kunnen gaan. Heeft u dan dit kwaad gedaan? Nee, het brengt hem tot gebed. Persoonlijk. Maar vooral ook als de man Gods. De schaduw van de Heer Jezus tekent zich over deze geschiedenis af. In vers 21 lezen we dan ook. En hij strekte zich driemaal over het kind uit. En riep de Heere aan en zei, Heere, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. En de Heere luisterde naar de stem van Elia en de ziel van het kind keerde in hem terug. En het werd weer levend. Elia strekt zich helemaal uit over deze jongen. Elisa zal dat als zijn opvolger ook een keer doen. Bij het zoontje van de vrouw uit Sunem. En daar zien wij het nog gedetailleerder hoe dat moet zijn gebeurd. Hoofd op hoofd, mond op mond, hart op hart, handen op handen, ja, tot en met de tenen toe. Zo moet dat zijn gebeurd. Paulus doet in Handelingen 20 hetzelfde met Eutychus. Wat is dit voor een behandeling? Het lijkt wel alsof ze door deze daad, en misschien herkent u dat wel heel pijnlijk in uw eigen leven, toen u bij uw eigen kind misschien wel stond, dat je door deze daad je helemaal over je kind wil ontfermen en jouw leven aan hem of aan haar wilde geven. Heel dramatisch, heel lijfelijk hier. 1 keer, 2 keer, 3 keer. Je voelt hoe Elia hier vecht voor het leven van dit kind. Maar hij doet nog iets en dat kunt u niet zien. In de Griekse vertaling van het Oude Testament staat dat hij het kind beademt. Hij beademt het kind met zijn gebed. Je kan het dus ook zo lezen, terwijl hij zich over het dode kind uitstrekt, terwijl hij het beademt, roept hij tot de God van het leven. Heere, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. Maar dat kan toch niet? Eenmaal gestorven is altijd gestorven. Dat is voor ons de bittere, de verdrietige werkelijkheid. Totdat de Heer Jezus terugkomt. Aangrijpend hoe je dat misschien zelf ervaren hebt toen uw kind u ontnomen werd. En ook gemerkt hebt dat uw gebeden te vergeefs waren. Heer, alstublieft, doe een wonder. Geef mijn kind terug. Dan kan een geschiedenis als deze, gemeente, je oude of nieuwe wonden weer helemaal openhalen. Het verlies wat je voelt, maar ook het verschil met wat je voelt. Het verschil met hier waar het wel gebeurt en met u thuis waar het niet gebeurde. Toen wel, nu niet. Ik heb dat eenmaal aan de lijve ervaren toen ik als jonge predikant knielde in een ouderkamer van een gemeentelid. Met op haar schoot haar pas gestorven jongen. Dan voel je wat er hier gebeurt. Zo aangrijpend, gemeente. Het verschil, dat doet pijn aan bijna. Toen wel, nu niet. Maar er is nog een ander verschil. Een verschil ook met uw en haar situatie. Het verschil met deze geschiedenis is namelijk dat hier een confrontatie gaande is tussen God en de Satan. Een gevecht op leven en op dood. Waarbij de Satan de jongen het leven ontneemt. Dat is hier in het geding. De Baal brengt de dood. Maar God brengt het leven. En daar gebruikt hij deze dienaar voor. Op zijn gebed doet hij dit wonder. Hij kon niet meer, hij kon niet anders dan bidden. Want hij is de schaduw, hij is niet de zon, hij is dienaar, hij is niet God, hij is niet de Heer Jezus. Maar God heeft de macht over leven en over dood. Dat heeft Jezus 3 maal laten zien toen hij het meisje van Jairus, de jongen van Nain en Lazarus, heeft opgewekt. Allemaal voorbodes van de grote dag die aanbreekt als de Heer Jezus terugkomt. Zij werden opgewekt, ze kregen het leven weer om opnieuw te sterven. Allemaal signalen, God is machtiger dan de dood. En dat signaal komt ook hier, diep in het Oude Testament. De Heere luisterde naar de profeet Elia, naar zijn stem. Een krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel, zegt Jacobus. Op het gebed van deze dienaar sloot de hemel zich en opent de hemel zich. Om wel of geen regen te geven. Om de mensheid te laten ontdekken, wie is hier God? En op het gebed van dezezelfde dienaar openbaart God zich opnieuw hier in Zarfat, in het hol van de leeuw. Wie is hier God? Nou, de levende. Dat is hier in het geding. Wie is hier God? In wiens hand is deze ziel? Mag die ziel in de handen van de macht, van de duisternis vallen, van de Satan, van de onderwereld? Zal de Heer van het huis, om het zo te zeggen, dan de sterkste zijn? Of de Heere die door zijn dienaar het huis is binnengekomen? De Heere hoort zijn gebed en de ziel van het kind keert terug en het werd weer levend. De Heere is God. Zo maakt God zichtbaar daar. Een verre voorbode van Pasen, zei ik al. De dienaar is niet God. De Heer Jezus is de opstanding en het leven. Hij geeft leven door de dood heen, nadat hij de zonde heeft verzoend aan het kruis. Straks wacht die grote en heerlijke dag van de opstanding, gemeente, voor iedereen die zijn ziel in de handen van God toevertrouwt op het moment van sterven. In zijn handen ben je veilig en zal je straks weer herenigd worden met je lichaam om in alle eeuwigheid de Heere groot te maken en lief te hebben. Hier een voorbode, een heerlijke belofte. We gaan naar het vierde. Gave van God. We hebben eerst gehad over straf van God, klacht tot God, gebed tot God. En hier gave van God. Ik zei al dat Elia aan de Heere Jezus doet denken, maar hij is het niet. Maar wat lijkt hij er veel op, gemeente? Ik zou willen vragen, aan wie denk je als je zo vers 23 leest? Aan welke geschiedenis? Elia nam het kind op en bracht het vanuit het bovenvertrek naar beneden in huis en gaf het aan zijn moeder. Toen zei Elia, zie uw zoon leeft. Paulus doet zoiets met Eutyches. Net zoals Elia hier, hij neemt het kind, maar nu neemt hij het uit zijn gebedvertrek om het naar beneden te dragen en aan zijn moeder terug te geven. Ik heb dat even apart genomen, omdat Elia hier zo machtig veel op de Heer Jezus lijkt. Ook vanuit het Oude Testament zien wij hem al verschijnen door de schaduwen heen. Soms moet je het ontdekken, soms vraagt het heel veel vergezicht van je om hem toch te ontdekken, maar hier is hij. Want hier is de overeenkomst wel heel erg sterk. Nog veel meer dan met Paulus en Eutyches zien wij hier de Heer Jezus die de jongeling van Nain opwekt. De stoet met de doden trekt de stad uit. En de stoet van het leven kruist die stoet van de dood. En Jezus raakt de baar aan. Net zoals Elia zich hier uitstrekt over de doden, raakt Jezus die doden aan. En daarmee maak je jezelf onrein. Want wie een dode aanraakt, verontreinigt zich, zegt de Bijbel. En daar moest je dan in het Oude Testament weer verzoeningsoffers voor brengen. Jezus raakt de baar aan. Hij neemt onze onreinheid over. En straks verzoent hij die allemaal aan het kruis. Door het offer van zijn leven te geven. Maar het gaat me nu om iets anders. Nadat Jezus de jongen uit Nain heeft opgewekt, zegt hij exact hetzelfde als hier Elia. Of doet hij hetzelfde? Hij gaf het kind aan zijn moeder. Het is onbeschrijfelijk, gemeente, wat dit moet betekenen voor deze moeder. Een kind wat je onder je hart gedragen hebt. Wat je uit de dood weer terugkrijgt. Dat is zo kostbaar. Dat kunnen we ons niet voorstellen. Misschien wel bijna. Als je je kind ooit terugkreeg. Niet letterlijk uit de dood, maar het scheelde niet veel. Het was kantje boord na dat ongeluk. Er werd gevreesd bij de operatie. De ziekte was bijna fataal. Of iemand was zo, een van uw kinderen was zo gegrepen, ja misschien ook wel echt door de macht van de boze, weglopend, suïcidale neigingen. Je ging een hele weg in van allerlei instellingen, je vreesde. En toen kwam de kentering en je kreeg je kind weer terug. Wat is dat een machtig wonder. Dan voel je hoe bijzonder het hier is. Ook al ebt dat gevoel na verloop van tijd mogelijk weer een beetje weg. Al hoop ik dat het door deze geschiedenis weer wordt opgeroepen. Dat gevoel van toen. Toen je je kind weer terugkreeg. En als u dat niet heeft meegemaakt, denk dan aan die eerste keer dat je zo je kind in je armen kreeg. Gegeven. Wat is dat kostbaar, gemeente. Dat besef van gegeven leven, daar heb ik het nu over. En dat wil ik heel graag ook wat benadrukken vanavond. Een woord met een genadige klank. Gegeven uit de hand van God. Het is door God aan je geschonken. Het is je toegevallen. En dat wil toch alles zeggen, gemeente. Door God gegeven betekent dat het ook van God is. En dat het helemaal aan God toebehoort. Je hebt je kind niet voor jezelf. Als een recht. Als jouw project. Waarbij je denkt, ja, ik moet mijn kind zo goed mogelijk in het leven zien weg te helpen. Nee, gemeente, onze kinderen zijn gegeven en blijven gegeven. Ze behoren God toe. En jullie als jongeren, ook al ben je geen kind meer, je behoort God toe. We leven niet voor onszelf en we sterven ook niet voor onszelf. Wij zijn des Heren. Dat lijkt me een hele belangrijke boodschap van deze geschiedenis. Wij zijn van God en wij horen voor Hem te leven. Daar gaat het om in ons bestaan. Elia die geeft het kind zo terug. En hij zegt er nog iets moois bij. Zie, uw zoon leeft. Nou zeg je, maar dat zag ze toch zelf zeker ook wel, of niet? Maar toch zegt Elia dat hier niet voor niets. Uw zoon leeft. Zie, let erop. Dit is het antwoord op haar vraag, op haar klacht richting de profeet. Bent u gekomen om mijn ongerechtigheid te gedenken en mijn zoon te doden? Het is voor Elia zelf ook een antwoord. Heere, heeft u dit kwaad gedaan? Nee, het was niet de Heere. Het was die andere heer van het huis. Het was zelfs niet Gods directe straf op haar persoonlijke ongerechtigheid. Al blijft de dood loon op de zonde. Nee, hier is de confrontatie tussen leven en dood gaande. Tussen de Baal en de levende God. En hier, in deze confrontatie, wordt dat met een uitroepteken gezegd. Zie, uw zoon leeft. Oftewel, de levende God heeft uw zoon gegeven. God is de beschikker van het leven en niet de boze. Nu gaan we naar het laatste. Nadat we al vier dingen hebben gezien, kan het er nog bij, gemeente, of wordt het te vol? Nou, we gaan bijna afronden. Belijdenis van God, dat is het laatste. Wat zal dat zijn geweest om je kind uit de dood weer terug te krijgen? Je kan je geluk, je dankbaarheid niet op. Maar hier gaat het om veel meer dan alleen maar hervonden moedergeluk. Naar een zeer diepe beproeving en aanvechting. De Heere laat hier zien wie er heerst over leven en dood. Het was trouwens toch al gaande in Zarfat. Want hij gaf en onderhield ook het leven van de vrouw en haar gezin. Vers 8 tot en met 16. Maar hier dus ook werkelijk het leven. En de vrouw reageert daarop. Toen zei de vrouw tegen Elia, nu weet ik dat u een man Gods bent en dat het woord van de Heere in uw mond waarheid is. De Heere openbaart zich in deze bijzondere plaats, in Zarfat. Niet zomaar een willekeurige plaats at random op de landkaart van Sidon, maar het Zarfat dat aan Sidon toebehoort. Dat was Izebals geboorteplaats. Zij had de Baal Israël ingevoerd. Haar vader, de koning Et Baal, regeerde in Sidon. En bovendien was Sidon het thuisland van de Baaldienst. Je kan wel zeggen, daar in het domein van de slang openbaart de Heere wie er God is. En als je daar als mens getuige van bent, dan val je dat bij ten leven, of dan val je dat af tot je eeuwige ondergang. Het brengt hier de vrouw tot een geloofsbelijdenis. Nu weet ik het. Wat haar persoonlijk betreft was het hier om te doen. De vrouw van het huis wordt als de eerste in het thuisland van Baal aan de God van Israël gevoegd. En de boze wordt daar dakloos gemaakt. Hier is het om te doen. Maar het gaat verder. Het is zoals de Heer Jezus zegt na de genezing van de blindgeborene. Dat heb ik gedaan. Dit is gebeurd. Opdat deze man, opdat de werken van God in deze man geopenbaard zouden worden. Hij zegt dat naar Lazarus nog een keer. Deze ziekte is er opdat God door zijn zoon verheerlijkt wordt. Gemeente, laten we naar onszelf terugkeren. We hebben zo deze geschiedenis gevolgd. Misschien een beetje als toeschouwer, ik hoop ook als betrokken toeschouwer. Maar nu wil ik toch echt helemaal naar u. Hoe reageert u? Hoe reageren wij, jij, u en ik, op de signalen van Gods macht en Gods heerlijkheid? Want die zie je toch genoeg om je heen? Zo deze geschiedenis vanavond, maar ook vorige week toen hier een belijdenisdienst plaatsvond. Je ziet toch genoeg signalen van God, of valt dat tegen? En zeg je, ja, ik vind het zo moeilijk om iets van God in mijn tijd, in mijn leven terug te zien. Voor ons zijn het namelijk meestal geen wonderen van deze omvang. Maar iets anders heb je wel. Iets anders heeft u wel. Zoals deze vrouw hier voor je uitspreekt. Nu weet ik, nu, dat u een man Gods bent. En dat het woord van God in uw mond waarheid is. Voor haar was Elia wat voor ons de Bijbel is. Hij is de man Gods. Hij vertegenwoordigt de Allerhoogste en komt met het woord van God. En het is dan ook heel mooi om uit de mond van deze heidense vrouw te horen dat het woord van God in de mond van deze man waarheid is. En ze gebruikt daarbij het woordje amen. Het woord, gemeente, is zoals God is. Een en al waarheid. Groot van waarheid zelfs. Meer dan de man Gods openbaart de Godsman Jezus Christus hoe waar God is. We hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid als van een enige geborene, van de Vader. Vol van genade en vol van waarheid. En met hem heb je zoveel meer dan deze vrouw diep in het heidendom, ver bij het woord vandaan. Het was voor haar als medium genoeg om haar uit de machten van de boze en de duisternis te bevrijden. Het is voor u, jou en mij een belofte van hetzelfde. De macht van de boze. Ja, ik zeg al, als je de zonde doet, dan wordt de boze Heer in je huis. Wie de zonde doet, is uit de boze, uit de duivel. Maar als je Jezus ziet, zo schrijft Johannes, dan zie je de openbaring van Gods heerlijkheid. En hij is geopenbaard, opdat hij de werken van de duivel verbreken zou. Zo heeft God Elia naar deze vrouw gezonden. Als een voorafschaduwing van de Heer Jezus. Om de werken van de boze te verbreken. Is in jouw leven, uw leven, die ban al gebroken? Zie op de Heer Jezus. En dan? En dan? Hoe zou het met haar verder zijn gegaan, gemeente? Daar laat de Bijbel ons, daar zegt de Bijbel ons niets over. Maar wat mij betreft zou het gegaan zijn zoals met Legio. Hij is bevrijd van de boze. Dat legioen aan duivel is weg. Hij wil met de Heer Jezus mee, maar de Heer Jezus stuurt hem naar zijn huis, naar zijn familie, naar zijn eigen kring. Spreek daar maar over die grote werken van God. Vertel maar wat God aan je gedaan heeft. Wat mij betreft ga je zo verder. En als je nou als u nou in de sandalen van Elia zou stappen? Hoe moet het dan verder? Nou, dan kan je wat mij betreft de confrontatie op de Karmel wel aan. De confrontatie met de moderne goden en gedachten van deze tijd. Gesterkt door wat God heeft laten zien. De waarheid van zijn woord. De Heere is God. Zo kan je in deze tijd staande blijven totdat de Heer Jezus terugkomt. Amen. Wij zingen met elkaar Psalm 107 en daarvan zingen wij vers 6 en 7. Zij die gebonden zaten in de schaduw van de dood. En vers 7, doch riepen zij in de ellende de Heere ootmoedig aan. Hij hielp hen uit de nood en hij bracht hen uit het duister van de schaduw van de dood. Psalm 107 vers 6 en 7. Laten wij met elkaar nu danken en bidden. Heer, wij buigen diep voor u neer. U bent God. En dat heeft u getoond ook deze avond. In de geschiedenis die wij met elkaar hebben gevolgd. Uw woord dat naar ons toe kwam is de waarheid. Zoals u, God, de waarheid zelf bent in eigen persoon. En zoals u die zich heeft, zoals u zich heeft openbaard, geopenbaard in uw eigen zoon. Vol van genade en waarheid. Heere, wat bent u onuitsprekelijk goed en genadig. Wat bent u groot en heerlijk. Ons leven behoort u toe. Heere, help ons om ook zo te leven. Dat in alles van ons leven dat ook blijkt. Zo gemakkelijk vervallen wij weer in het duister door ons leven naar onszelf toe te halen. Er een project voor eigen ik van te maken. Heere, behoed ons voor die gevaren. En bewaar ons ook voor het grote gevaar van de boze, dat we ons niet met hem inlaten. Heere, wij zijn niet in eigen kracht in staat om dat van ons af te schudden. En daarom bidden wij u om uw kracht, de opstandingskracht van de Heere Jezus. U heeft zichzelf laten zien om de werken van de boze te verbreken. Heere, help ons om in het heetst van de strijd op Jezus te zien. En als het sleur in ons leven wordt, om op hem te blijven zien. Zodat we niet achterop raken, zodat wij niet verstrikt raken in zijn netten. Heere, help ons als ouderen en jongeren om in deze tijd daarop gericht te blijven. U weet van alle verzoekingen, het vele wat op ons afkomt. Het lijkt wel onmogelijk om u te volgen, om u trouw te blijven. Maar u bent sterker. Heere, wij dragen vanavond die moeders en vaders aan u op die een kind op een verdrietige manier hebben verloren. Ja, elke manier is verdrietig. Of het nou door een ziekte of een ongeluk is. In de wieg of later. O God, dat verdriet, dat kan niemand aanvoelen dan u alleen. En iedereen die het meegemaakt heeft, een beetje van een ander. Maar Heere, u, met uw troost, daar vragen wij u om. Ook als we een kind aan het leven hebben verloren. De deur die sloeg met een klap dicht. Of zo langzaam kwam de slof erin. En zagen we ons kind niet meer. Vervreemd van elkaar. Dat doet ons zoveel pijn, Heere. Wilt u ons dan troosten? En andersom, als wij misschien zo'n weg met onze ouders hebben gegaan, buig onze weg weer naar hun terug. Heere, gedenk zo ons allen, in welke omstandigheden we ook leven, hoe we ook zo vanuit ons persoonlijke leven naar deze boodschap hebben gehoord. Geef dat het goede is aangekomen. Vergeef wat verkeerd was. Heere, zegen uw gemeente hier, de beide predikanten die u gegeven heeft, de kerkenraden. Geef ze alles wat ze nodig hebben om in deze ingewikkelde tijd ook leiding te geven aan de gemeente. Wees met het geheel van uw kerk. En denk ook aan ons land en volk, onze overheden, die ook al voor zulke moeilijke opgaven staan. Het virus dat in ons land rondwaart, heeft heel duidelijk laten zien dat er niets en dan ook niets in dit leven maakbaar is. Heere, geef dat ons land ook op haar schreden terugkeert. En niet alleen maar vecht om het leven te behouden in de strijd tegen het virus, maar ook vecht om het leven te behouden in de schoot van de moeder. Of in de sterfkamer. Heere, wij beleiden u onze schuld als land en volk en ook voor onze overheid, dat er beslissingen genomen worden en wetten zijn aangenomen die strijden met u en uw woord. En niet alleen maar in ons land, het is als een olievlek eromheen gegaan. Heere, ontferm u en doe niet met ons naar onze zonden, want daar heeft u alle reden toe. Heere, wees met deze wereld waar veel nood en verdriet is. We denken ook aan de vluchtelingen vanavond. De vluchtelingen die op de vlucht voor het vege lijf om dat te redden misschien ook wel een kind of een ouder hebben verloren. Poos geleden al kwam die foto in het nieuws van het jongetje op het Turkse strand. Wat een leed. Heere, wilt u deze mensen gedenken? En geef dat deze wereld die ons draagt een veilige plek zal worden. Waarin de bergen vrede zullen dragen en de heuvels heilig recht. Ja, dat heeft alles te maken met uw komst die aanstaande is. En om die komst bidden wij u. Laat uw koninkrijk aanbreken. Zegen al het werk van zendelingen, evangelisten en bijbelvertalers. Laat uw koninkrijk stukje bij beetje over de aarde gaan. En kom, o Heer Jezus, dan terug op de wolken van de hemel. Om alle zielen weer met het lichaam te verenigen. Dat kunt u en dat zult u doen. Ten leven. Eeuwig bij u of eeuwig zonder u. Maar uw macht is onbetwist. U bent God en uw woord is de waarheid. Heere, hoor ons bidden uit genade in Jezus' naam. Amen. Tot slot zingen wij uit Psalm 102, vers 11. Ik zal met blij gejuich hem loven. Psalm 102, vers 11. Gemeente, verhef dan nu uw hart tot God en ontvangt voor u en iedereen die bij u hoort de zegen van de Heere en ga dan heen in vrede en wees tot een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u licht en hij zij u en ook jullie genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Zegen.